interne keuken.
Geert Magiels is aanwezig, dat hebben de luisteraars al gehoord. Geert, je bent hier omdat je een boek hebt geschreven over de kunstenaar Koen van Mechelen. Koen van Mechelen kennen wij als de kippenkunstenaar. Dat is een beetje een cliché om hem een kippenkunstenaar te noemen.
Ja, hij is begonnen.
Ja, hij is begonnen, inderdaad. We noemen hem dus een kippenkunstenaar. Die interessant is omdat hij wetenschap en kunst met elkaar in verband brengt. En ik zal maar meteen een bekentenis doen. Ik vind het ook altijd een beetje verdacht. Zo kunstenaars die zich als een wetenschapper gedragen. En met wetenschappers...
Ik voel het, we gaan lachen met Panamarenko.
Panamarenko liet zich inspireren door de wetenschap, maar die werkte bij mijn weten nooit samen met wetenschappers.
Nee. En... Wacht, maar Koen van Mechelen...
Ik vind het fascinerend, en ik vind het ook fascinerend, Geert Magiels, dat jij samen met Koen van Mechelen een boek hebt geschreven, precies omdat jij iemand bent van twee voeten op de grond, wetenschap, en dan samenwerken met een kunstenaar. Ja, begrijp je mijn...
Absoluut, ja.
Mijn achterdocht is te sterk, hoor. Maar...
Nee, het staat ook in het boek. Ja. Er wordt heel veel... Met veel hype verkopen vele kunstenaars hun samenwerking met de wetenschap. Of zij pretenderen zelfs aan onderzoek te doen en dus op hetzelfde niveau te staan als wetenschappers. En praktisch altijd leidt dat tot en slechte kunst en slechte wetenschap. Ja. Is mijn ervaring. Want ik volg dit al vele jaren, dus ik was ook een beetje achterdochtig, net zoals jij. Achterdochtig is inderdaad niet het juiste woord, maar je bent een beetje op je hoede als je dat soort verhalen hoort. Maar van zo gauw ik met Koen in gesprek ging, en dat is dan het hele mooie, is heel duidelijk van bij de eerste dingen die hij zegt, als je daarnaar vraagt, dat hij zegt van ja, maar ik ben helemaal geen wetenschapper en ik pretendeer dat ook niet te zijn. Alleen wat de wetenschap doet, interesseert mij mateloos. En ik probeer alleen maar beelden te scheppen en verhalen te maken en die door te geven waar die wetenschap als inspiratie in zit, maar die misschien ook als inspiratie voor wetenschappers kan dienen. En als je dan gaat praten met de wetenschappers, zoals Jacques Cassiman, onze grote geneticus, dan blijkt dat inderdaad ook te werken. Dan zijn die wetenschappers inderdaad ook gefascineerd door wat Koen van Mechelen doet. En die zeggen van ja, dat is geen wetenschap, dat kan je ook niet publiceren, maar het is wel inspirerend, want hij doet dingen die wij niet kunnen doen, maar die ons op ideeën brengen om wel iets te gaan doen.
Is daar een concreet voorbeeld van? Op welk idee is Cassiman of een andere, een van zijn collega's, gekomen dankzij Koen van Mechelen?
Nou, om maar één zeer actueel ding, staat nog niet eens in het boek. Er is net een nieuw project begonnen, Black Stork Baby. Dus hij heeft een aantal zwarte ooievaarskuikens die in gevangenschap geboren zijn. Die zitten nu in La Biomista in Genk. Zijn groot project, waar we wellicht later nog aan zullen over hebben. Een mengeling tussen een dierentuin en een cultuurpark. En ze zijn dus nu binnen... Dat is een beschermde diersoort, dus men probeert die terug... die zijn bijna verdwenen in België. Ja. Dus er waren nog een aantal in Frankrijk, in de Ardennen die het overleefd hadden. En een hele kleine populatie die daar vroeger in Genk zat. Maar het probleem is, zoals Koen van Mechelen in al zijn projecten steeds maar opnieuw aankaart, als het biotoop verdwijnt waar die dieren in thuis horen, dan verdwijnen de dieren ook. Dus nu is men daar bezig om dat biotoop terug te recreëren en hoopt men dus dat die zwarte ooievaars daar terug kunnen komen. Ja. Ze hebben nu een aantal derde generatie in gevangenschap opgegroeid. En nu wil men, en hij doet dat dus samen met onderzoekers, om te gaan zien hoe het migratiegedrag van die dieren zal zijn. Is dat nu genetisch bepaald of vliegen zij mee met hun ouders?
Ja.
Als die ouders er niet meer zijn, het is al derde generatie...
Ja.
Gaan ze dan met andere ooievaars meevliegen? Herkennen zij het aan volwassen dieren die de weg wel weten? Of gaan ze zelf hun weg zoeken? Is dat genetisch ingeprent? Dat soort dingen vraagt hij zich nu af. Haalt daar wetenschappers bij. Ze hebben daar die ooievaars zitten. Maakt daar een heel mooie kooi van waarin dat verhaal ook verteld wordt. Dat verhaal verbindt hij onmiddellijk door met migratie van mensen.
Ja.
Want... Dat is natuurlijk waar het over gaat. Als mensen gaan migreren, hoe gaat het dan? En wat laten we toe en wat laten we niet toe? Ja. En mogen wij, ethisch gezien, wettelijk is het verboden om dieren die in gevangenschap zijn opgegroeid, om die vrij te laten in de wilde natuur? En dan is de vraag, een typische Koen van Mechelen vraag, van ja, waar zijn die dieren nu natuurlijker? In de vrije natuur of in gevangenschap?
Ja.
En wat willen we dan het liefst? En wat kunnen we ervan leren of niet? En dat soort vragen gaat hij dan over in discussie met biologen en ethici en natuurbehouders en juristen.
En wat is dan het concrete kunstwerk? Dat kan je eigenlijk niet zeggen. Hè? Heel de discussie is de
kunst. Koen is een conceptueel kunstenaar. Ja. Zijn kunst gaat over ideeën waar hij een vorm aan probeert te geven, waarmee hij nieuwe ideeën probeert te genereren en waarmee hij mensen aan het denken wil zetten. En dat is ook wat wij uiteindelijk gedaan hebben, al die vele uren die we samen aan tafel hebben gezeten of rondgewandeld. Dat is dat je tot een gesprek komt en dat ik evenzeer verbaasd of verrast of uitgedaagd was als hij. Dat ging heen en weer. Het is niet dat hij zit mij na te bouwen. Hij wou ook kritiek vanuit de wetenschap, vanuit een kritische filosoof die zegt van ja, maar ja, dat kan je nu wel zeggen, maar dat slaat toch op niks, of dat soort dingen. En dan gaat hij daar ook mee. Mm-hmm. Een van de hele mooie dingen vind ik aan Koen, en dat is misschien heel persoonlijk, maar hij heeft leesblindheid.
Hij heeft dyslexie
en kan dus heel slecht lezen. Hij vertelt ook, dat verhaal is ondertussen misschien wel bekend, dat hij dus, toen hij moest studeren voor zijn examens, die cursussen niet kon gelezen krijgen, maar dat zijn toenmalige vriendin, later zijn vrouw, die dingen aan hem voorlas, al die teksten, en dat hij op basis daarvan alles memoriseerde, daar zijn verhaal mee maakte en daarmee naar het examen ging en daardoor kwam. Dus alles wat hij vertelt, heeft hij gehoord. Heel veel beeldende kunstenaars zijn trouwens op een of andere manier leesblind. En zij werken dus in beelden. En als wij zaten te praten, dan zat ik notities te nemen en hij zat te tekenen. Ah, ja. Hij zit in beelden te denken en dat vloeit dan uit in schilderijen, in installaties, in dingen die je uit marmer laat uitfrezen. En soms weet hij pas maanden later, als dat beeld er uiteindelijk is, wat hij daarmee heeft willen zeggen. Zoals wij proberen in woorden te verwoorden hoe onze gedachtegang of onze logica is, doet hij dat met beelden, geschetst of in het echt. En dus heel die kooi, die installatie met die zwarte ooievaars, met daarbij een groot ei natuurlijk, was ook een terugkerend iconisch beeld van hem. En ooievaarsnesten op lange palen en in neon Blackstork Baby erbij, alsof het een popsong is. Mm. Ja, dat is zijn installatie die alleen maar dat is het zaadje waaruit een heel project moet groeien.
Ja. Jij bent bioloog van opleiding, hè?
Ja.
Je schrijft een aantal hoofdstukken die soms heel wetenschappelijk en wetenschapfilosofisch zijn en wetenschaphistorisch ook, naar aanleiding van dingen die je ziet in het atelier van Koen van Mechelen. Bijvoorbeeld, het oordeel dat wij al gauw hebben is dat kunst en wetenschap, dat dingen zijn die de mens tot mens maken en die ons onderscheiden van de dieren. Daar heb jij als bioloog die zeer geïnteresseerd is in Darwin en evolutie, daar schrijf je een hoofdstuk over dat een illusie is, dat dat niet zo is.
Ja, en het interessante is dat ook Darwin daar al met die vraag worstelde van schoonheid, bestaat schoonheid in de natuur? Want wij kunnen wel een vogel mooi vinden of zo, maar dat zijn wij als mensen. En men heeft natuurlijk heel lang, zeker ook voor Darwin, en nu nog altijd een aantal mensen, gedacht van ja, dit is omdat wij het zoemen van intelligentie zijn, de kroon op de schepping, en daarom begrijpen wij de schoonheid van die schepping. Maar die dieren zelf hebben er natuurlijk niks aan.
Nee.
Nu is daar de laatste jaren ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En onder andere Richard Broom, waar ik denk ooit hier ook al eens dat dikke boek over de schoonheid in de natuur besproken heb. En het mooie is dat het bij vogels misschien wel begonnen is. Vogels zijn uiteindelijk de overblijvers van de dinosaurussen. Als je het baltsgedrag van een aantal vogels ziet, dan zie je dat die spelletjes spelen, toneel opvoeren, een opera uit, als je het in mensentermen zou beschrijven, die eigenlijk een opera uitvoeren. Met alles erop en eraan, decors, pluimage, gezang, imponerende stunts.
In je boek geef je het voorbeeld van, was het de argusfazant?
De argusfazant is een fazant die een plek maakt in het bos, openmaakt. Een soort van, ja, een
podium.
Theater,
ja.
Een podium, creëert voor zichzelf. Dan met een speciale lokroep een vrouwtje naar zich toe roept. En van gauw die verschijnt, zet hij zijn staart. Het is een hele onooglijke vogel eigenlijk. Een fazant met een vrij kleine, onooglijke staart. En dan zet hij zijn staart open en er is een gigantische waaier die ook een beetje naar binnen geplooid is. Een beetje een binnenste buiten gewaaide paraplu. Maar binnenin wordt dan een onvoorstelbaar, bijna driedimensioneel patroon zichtbaar. Met allemaal bollen die er lijken uit te springen. Alsof het echt bollen zijn en geen cirkels.
Mm-hmm.
Ontzettend imponerend ding.
Mm-hmm.
En dus op het moment dat ik met Koen daarover begin, dat verhaal begin te vertellen, zeg ik, ja, maar ik heb die argusfazanten hier al jaren lopen. Hij was dus al van nature, vanuit zichzelf, omdat hij al jarenlang, als kleine jongen al kippen fokte, is die al jarenlang met pluimvee bezig en met andere vogels. die al dan niet in beschermde kweekprogramma's zitten, zoals de stellerarenden die in La Biomista ook zitten. En, dus, dan merk ik ineens als bioloog dat dat verhaal dat ik heb over die Argus verzand, dat gewoon bij hem ook loopt,
ja.
Maar
ja,
op een heel andere manier.
Maar bij Darwin is de uitleg dan dat die seksuele selectie, die doet dat met zijn pluimen om dat vrouwtje te imponeren. Zijn er ook van die fazanten al gezien die dat gewoon doen als er geen vrouwen in de buurt zijn? Puur voor de lol, willen van de kunst, omdat ze het leuk, omdat ze het mooi vinden?
Ja, ja. En er is zelfs, alsof het een culturele evolutie is, kan je dus ook bij bepaalde van die vogeltjes, mannekins, kan je zien dat er evolutionaire lijnen zijn. Dat er dus bepaalde culturen ontstaan in dat soort van gedrag. Die doorgegeven
evolutionaire lijnen, niet in hoe die vogel eruit ziet, maar hoe hij zich gedraagt.
Het gedrag dat ze vertonen, ja. En dus het soort van opera dat ze opvoeren.
Dus dat de smaak van die vogels verandert.
En ik moet het nog corrigeren of aanvullen bij wat Sven zegt, net zegt. Het is niet alleen het mannetje dat op die manier zich probeert te profileren. Het punt waar het nu om gaat, steeds meer sinds Richard Prume ook, is dat het de vrouwtjes zijn die selecteren. De vrouwtjes hebben een heel grote functie daarin. Hoe hanig die hanen zich ook gedragen, het zijn de vrouwtjes die uiteindelijk kiezen. En die hebben ervoor gezorgd dat er veel minder agressie in de vogel, maar ook in de andere dierenpopulaties ontstaat. Het is zelfs zo dat 90% van alle vogels mannetjesvogels hebben geen penis. Dus je moet tot een hele goede, nauwgezette en op elkaar afgestemde samenwerking komen om te kunnen bevruchten. Het is niet zo dat mannetje het opvliegt en een penis ergens induwt. En dat het
een vogelverkrachting, dat bestaat niet. Nee, daar heeft hij het materiaal.
Behalve bij eenden, er zijn uitzonderingen.
Die hebben wel een penis.
Het groot gros van de vogels leeft door samenwerking tussen mannetjes en vrouwtjes. Dus er zit daar een culturele component in, ja, die al van in het dierenrijk bestaat en die doorleeft. En wat wij doen aan cultuur en kunst in het algemeen, dat hele vele verschillende vormen aanneemt. En dat is ook zoiets als het over kunst gaat, maar ook als het over wetenschap gaat. Dat is een van die gekke parallellen. Dan denken we dat wat is kunst? Maar als je gaat nadenken, is kunst zoveel verschillende dingen. Hè? Van theater en dans en poëzie en film en muziek. En binnen die muziek zijn er ook al heel veel verschillende soorten die sommige mensen niet eens muziek zouden noemen, laat staan kunst. Maar ook binnen de wetenschap heb je datzelfde. Er zijn heel veel onderzoeksgebieden die allemaal hun eigen methodieken hebben, die allemaal wel proberen om tot betrouwbare kennis te komen, maar die allemaal heel andere manieren vinden om dat te doen. En dat evolueert mee met onze omgeving.
Ja, maar kunst en wetenschap hebben de naam van iets verheven te zijn, iets typisch menselijk. Je zou het ook als seksuele selectie kunnen zien, hè? Heeft Koen van Mechelen succes bij de vrouwen? Is dat de reden waarom hij zijn kunst maakt? Is dat de reden waarom wetenschappers aan wetenschap doen?
Hij heeft één vrouw die...
Het zijn mijn zaken niet, maar je snapt de vraag.
Het is wel een mooi verhaal, want Inge heet ze, die is gestorven een jaar of twee geleden.
Ze was al ziek toen ik haar leerde kennen. En zij is dan... Het boek was bijna af. Is zij overleden aan kanker, die was teruggekomen. Inge was zijn muus, is dat nog altijd. En een van de dingen die dan Inge weer inbracht, en dat is de maatschappelijke of de menselijke kant van Koen, is dat in al zijn projecten zit een maatschappelijke dimensie in. Het gaat altijd ook over mensen. Als hij met die kippen bezig is, dan brengt hij die... Misschien moet ik dat eventjes heel kort zeggen, hoe het begonnen is. Hij is begonnen met twee oerrassen, de Mechelse koekoek en de Franse bres, te kruisen. Dat je Mechelse bres, en zo is hij de grote...
Om gastronomische redenen, hè?
Ja, dat was de eerste aanleiding.
Hij werkte ook, ja. Echt?
Hij werkte in een restaurant op dat moment, en die eerste vermenging was ook een installatie, een hele performance.
Ja, want de ene kip, ik weet niet welke, is nogal taai, en de andere is nogal vettig, en door die twee te krijgen...
Je kon de kunst opeten.
Dus, al die kippenrassen die we zo kennen, die grote namen hebben, die zijn in de loop der jaren geselecteerd op bepaalde eigenschappen. Ook de industriële kippen die we kennen om eieren te leggen of om vlees te leveren, die kunnen alleen nog maar dat doen. Dus hoe verder je dat doorselecteert, hoe minder genetische variatie er nog in die kippen zit. En het was zijn idee van, ik ga de kip bevrijden uit die kooi van die selectie en ik ga die terugkruisen. Dus ik ga al die beroemde rassen terug met elkaar in verband brengen. Hij is nu aan generatie 25, denk ik. En dan komt de wetenschap op de proppen. Dan heeft hij wel de hypothese of het verhaal van, ja, daardoor wil ik die variatie door dat hybridiseren vergroten, die diversiteit vergroten.
Al die eigenschappen van die lokale
komen terug
kippen
samenbrengen
in één.
En dan laat hij dat genetisch onderzoeken, dan wordt dat genoom gescreend en dan blijkt er inderdaad dat er in een gewone standaard industriële kip zitten 3 miljoen snips. Dat zijn hele kleine variaties die er tussen al die verschillende kippen zijn. Maar er zitten er 13 miljoen in zijn 25e generatie hybride kip.
En hoe meer van die snips...
Hoe meer van die snips, single nucleotide polymorphisms, SNP, geschreven, hoe meer er zo in zit, hoe genetisch gevarieerder zo die dieren zijn en hoe meer variatie hebben om terug te vallen om zich te verzetten tegen ziektes bijvoorbeeld, wat in deze tijden van corona en immuniteit natuurlijk ook geen onaardige zaak is. Dus het blijkt ook dat die kippen langer leven, minder voedsel nodig hebben, sterker groeien en dergelijke meer eieren leggen. En beter bestand zijn tegen lokale omstandigheden. Dus wat doet Koen dan nadat hij die Cosmopolitan Chicken gemaakt heeft? Dan brengt hij die terug naar de lokale gemeenschappen waar altijd nog kippen rondlopen. Zijn idee is van, de kip is overal in de wereld de eiwitbron bij uitstek. Mm-hmm. Iedereen kan kippen houden, je kan die eieren eten, die kippen brengen nieuwe kippen voort, dus je kan zelf, en zelfs vrouwen en kinderen kunnen ervoor zorgen, want van zo gauw je in ontwikkelingshulp met een koe binnenkomt, dan is dat te groot, te veel kapitaal, en dan gaat het naar de mannen, verkopen die op de markt, en die, heel cliché, die gaan dan dat geld opdrinken. Maar als het bij de vrouwen blijft, dan houden zij hun bron van voedsel voor henzelf en hun kinderen in de hand. En dus als je dan die grote variatie die Koen dan in die lijnen gestoken heeft, terug gaat kruisen met die lokale kippen. En dat gebeurt allemaal met geringde dieren die een chip hebben en die dus al die lijnen kunnen gevolgd worden. En die blijven ook gevolgd worden. De voorbije week waren er bloedafnames van de nieuwe generatie die er nu ontstaan is in La Biomista, omdat men dat in een biodatabank wil steken om achteraf misschien, als er geld is of mogelijkheden of hypotheses die moeten getest worden, om dat te kunnen gaan onderzoeken. Ja. Dus er zit altijd die... En dan moet je dat voorstellen dat er dus tientallen kippen moet... Elk jaar opnieuw gaat heel dat kippenbestand door het ritueel van bloed te moeten nemen. Alsof het een wetenschappelijke procedure is. Maar het wordt bij koe natuurlijk een soort van shamanistisch feest om daar op die manier mee bezig te zijn. Zijn creatie die een inhoud heeft die verder gaat dan alleen maar die kippen die daar rondlopen.
En dan zegt hij, het gaat niet over kippen.
Nee.
Dat is ook de titel van je boek, This is not a chicken. Waar gaat het dan wel over?
Het gaat over ons, over de mens. Ja. De kip is, moet je zien als... De kip die wij nu kennen, de huishoudkip, de gedomesticeerde kip, komt van een oerhoen die ergens in de dalen aan de voet van de Himalaya geleefd heeft. En die kip heeft, net zoals de hond en de kat, hebben zichzelf gedomesticeerd. Er waren dieren die aan de rand...
Zichzelf?
Ja, ook de hond is bij de... Dat zijn de hypotheses, maar dat lijkt toch wel heel goed te kloppen. Die dieren die zijn dicht bij de mens komen wonen omdat je daar gemakkelijk eten vond als je aas eet en overschotjes, wat de kip doet en de hond gedaan heeft. Je hebt bescherming, want als je daar iets voor die mensen doet, dan doen die ook wel iets terug. En dan kan je daar, dan vind je een warm nest en dan beschermen ze je. Die kip die kon van zichzelf al niet heel ver vliegen, dus die vond dat wel leuk om dicht in de buurt te blijven. Die kon net boven in een boom gaan zitten om niet door de katten of de honden opgegeten te worden. Ja. Maar kon dan terug naar beneden komen. Die leverde, en dan ontstaat een soort van win-win situatie tussen de mensen.
In ruil legt zijn ei, ja.
En daarom is de kip nu zo gigantisch succesvol dier geworden. Ook de hond. Hè? Dat is... Maar met de mens is eigenlijk hetzelfde gebeurd. De mens heeft zichzelf gedomesticeerd. Wij zijn een dier dat tot op hoge leeftijd blijft spelen. Wat bij dieren alleen maar de puppy's doen. Of honden als ze het geleerd hebben van mensen. Omdat sociaal spelgedrag bij de mens wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Maar bij andere diersoorten zie je niet dat volwassen dieren nog spelen. En kunst is bij uitstek een vorm van de mens om te spelen. Tot op hoge leeftijd. Ja, wij blijven dingen uitproberen, gewoon voor de lol van het uitproberen.
Heb je nu gezegd dat gedomesticeerde dieren, zoals wij er ook een zijn, eigenlijk niet tot volwassenheid komen? Kinderlijk gedrag blijven vertonen?
Wij behouden kinderlijke aspecten in ons gedrag.
En dat spel...
Dat blijft bij het volwassen zijn horen. Ja. Ja.
En dat spel, je zou kunnen zeggen voetballers zijn dan. De meest juveniele is het wetenschappelijke woord, geloof ik. Maar het zijn wetenschappers en kunstenaars.
De voetballers die op het strand in Copacabana voetballen, die zijn nog echt aan het spelen. Ja.
Ja.
Ik vrees dat die Europese kampioenen, dat is geen spel meer. Nee. Daar komt er een ander soort van spel met veel geld aan te passen. Maar dat dat spel, dat exploreren, zit net zo goed in de... En dat is nog een van die parallellen. Net zo goed bij de kunstenaars als bij de wetenschappers. Je hebt bij allebei verbeelding nodig. Einstein, citeer ik ergens, die zegt van ja, kennis is wel goed en de feiten, dat is ook wel allemaal interessant. Maar je hebt die verbeelding nodig om dat te kunnen begrijpen. Een feit op zich is niks. Een feit is pas iets als het in een betekenisvol geheel zit. En daarvoor moet je verbeelding hebben. Zoals ook kunstenaars die verbeelding gebruiken om dingen eens op een andere manier te bekijken.
En daar vinden ze elkaar, de kunstenaars.
Ja, en daar vinden ze elkaar in, denk ik.
Ja, maar is het ook niet zo
dat, de wetenschappers
het makkelijke stuk van de wetenschap pakt? Een beetje experimenten en leuk, maar een andere wetenschapper moet aan allerlei regels voldoen en je moet dat heel consequent en met controlegroepen...
Nee, de kunst mag alles, hè?
En als je er niet uit geraakt, dan zegt hij, het is kunst.
Dus dat is het verraderlijke, als je zegt, van er zijn gelijkenissen. Je moet tegelijkertijd ook altijd, want het wordt dan heel dikwijls door kunstenaars bijvoorbeeld een beetje wetenschappelijk gedaan, of dat jargon wordt gebruikt, om serieuzer te lijken.
Ja. Mm-hmm.
Maar je moet daar eigenlijk onmiddellijk direct bij zeggen dat misschien die drijfveer wel dezelfde is. Het zijn allemaal mensen die het doen, maar dat er inderdaad bij de wetenschap een systeem achter zit om te komen tot betrouwbare kennis die alleen voor mij, maar ook voor jou en voor iedereen hier in de Kamer geldt. En dat we dat ook kritisch met elkaar kunnen bespreken.
En dat dat vaak fenomenaal saai is om dat te moeten
En dat het heel dikwijls saai is.
Ja. Een ander gevaar dat ik zie, is dat een kunstenaar die wetenschappelijke, of die zogezegd wetenschappelijke kant van het werk gaat gebruiken om te bewijzen dat hij relevant is.
Ja.
En nuttig. Ja. Terwijl kunst hoeft helemaal niet nuttig of relevant te zijn.
Nee, absoluut.
En dat is ook niet de verdienste van Koen van Mechelen, dat het in een vorm van ontwikkelingssamenwerking kan zijn. Dat maakt hem geen groot kunstenaar.
Nee. Maar je zou kunnen zeggen... iemand waar ik ook naar verwijs, en misschien ook niet onaardig om zijn naam toch even te noemen, Joseph Beuys, die 100 jaar geleden geboren is, was iemand die heel gelijkaardig met kunst bezig was. Ja. Hij vond dat iedereen is kunstenaar, zei hij. Ja. Omdat hij vond dat alles wat je doet om de wereld op een of andere manier te veranderen, een stukje kunst maken is.
Ja.
En Beuys had dat fantastisch project met die 7000 eiken in Kassel, waar die bij een document, ik weet niet meer juist wanneer, zijn project was 7000 eiken planten in Kassel, in die stad waar die document doorging. Maar hij liet 7000 basaltblokken op het dorpsplein, op het grote middenplein van de documenten van Kassel neersmijten, in een gigantische hoop. En iedere keer als er door de gemeenschap, door iemand die initiatief nam, een eikenboom werd geplant, dan werd daar zo een van die stenen naast gelegd. Ondertussen zijn al die stenen weg, dus er staan 7000. Ondertussen, over 15 jaar tijd, zijn er ook na zijn dood nog eiken geplant. Mm-hmm. Dat is typisch de manier van denken ook van Koen, die bezig is met... In dat opzicht is die kip even veel kunst als die eikenbomen. Ja? Maar wat je ermee doet en hoe je dat in een gemeenschap zet en het verhaal dat je daarbij vertelt, krijgt dat ook een extra dimensie. Beuys was niet voor niks een van de oprichters van de Groene Partij in Duitsland. Is er daarna uitgestapt omdat het allemaal ideologisch werd. En Koen heeft geen politieke partij opgericht, wil dat ook niet doen, maar is wel heel duidelijk bezig met die maatschappelijke dimensie. Hoe kan ik met mijn kunst de wereld aangenamer maken? Misschien zelfs gezonder of beter. En dan is dat verhaal van die diversiteit, waardoor emigratie en het feit dat we allemaal ons aan het mengen zijn en dat we door dat af te snijden en ons af te sluiten voor diversiteit zeker er niet beter op worden, dat is allemaal onderdeel van zijn verhaal.
Ja, maar daar heb ik het nu net moeilijk mee. Dus het is geen grote kunst omdat hij er de wereld mee wil verbeteren.
Nee, dat is meegenomen.
Kunst definiëren is onmogelijk, hè? Maar...
Ja, maar hij zou zeggen dat een schilderij van Rembrandt de wereld ook beter heeft gemaakt.
Ja.
En op die manier maakt het niet uit wat je aan het doen bent. Op die manier is elke kunstenaar die oprecht bezig is, bezig de wereld te verbeteren.
Ja.
En dat is dan de oude vraag die in Antwerpen 93 nog speelde. Kan kunst de wereld redden? Ja en nee, natuurlijk, maar dat is zo'n vage vraag. Maar Koen maakt het heel concreet. Ja. Als hij projecten opzet in Zuid-Amerika of in Zuidoost-Azië met kinderen die oorlogstraumas hebben meegemaakt en waar hij een groot beeld, de cosmogolem, opzet uit het oude Joodse verhaal uit Praag, waar die reus uit modder gemaakt wordt. Ja. En waar die kinderen in de holle buik van die reus hun wildste dromen en gedachten en angsten en zo kunnen deponeren. Zonder dat er ooit naar wordt verwezen, zonder dat er per se iets mee moet gedaan worden. Maar op basis van gesprekken die ze hebben gevoerd met mensen die hen kennen. En waardoor zij de angsten kunnen uitspreken. Bijvoorbeeld dat ze getraumatiseerd zijn door de drughandel. Of door de oorlog. Of door verkrachtingen. En dat ze op die manier een eerste stapje zetten in de richting van daar iets concreets constructiefs mee te gaan doen binnen een gemeenschap. Want dat is een woord dat ook heel dikwijls valt bij Koen, is dat het gaat over een gemeenschap van mensen die dingen doen. Vlakbij Labiumiste is Nomadland. Hij wou geen horeca in zijn paradijs. Ja. Maar hij vond dat de lokale en Genk en de Cité daar is bij uitstek een van de lage economische zones van België. Met heel veel armoede en achterstelling. En hij wil juist die mensen daar de kans geven om hun eigen eten te maken en dat te delen met de gemeenschap. Dus dat soort dingen speelt voortdurend mee in zijn werk.
Fascinerende man, fascinerende kunstenaar Koen van Mechelen. Het boek heet This is not a chicken. Geert Magiels, dank je wel. Interne keuken.